onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon staan, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen van Psalm 145. Wij zingen de versen 2 en 3. Ik zal, o Heere, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En vers 3, zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed, van uw gunst die roemen bij elk een. We zingen 145, de versen 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond is in Handelingen 8. Wij lezen de versen 26 tot en met 40. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een moorman, een kamerling en een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide: zie daar, water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En ze daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden totdat hij te Caesarea kwam. De tekst voor de prediking is vers 39 en 40. En toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. We doen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen des geloofs. En daarna willen wij zingen Psalm 87, het derde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Mooren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. 87, het derde vers na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem smeken om zijn zegen. O eeuwige en heerlijke God, u die troont in de hoge, in de hemel der heerlijkheid. U die hemel en aarde uit niet hebt voortgebracht. U die alle mensen hebt geschapen. Het hele menselijk geslacht. Uit één bloede, zegt Paulus op de Areopagus, heeft voortgebracht. Heere, u moet alle eer en lof en aanbidding ontvangen. U hebt ons geschapen, u onderhoudt ons het leven. U geeft ons de wereld om in te leven. Wij zijn in alles van u afhankelijk. En wij kunnen ook zonder u niets doen, zegt u zelf, Heere Jezus. En zo moet u de eer ontvangen. En daarom moet u in ons leven de eerste plaats ontvangen. En nu belijden wij u, dat wij allen zo vaak onszelf zoeken. En wanneer we nog dat nieuwe leven niet kennen, wanneer we nog in onze zonden voortleven, dan denken we helemaal niet aan uw eer. Maar dan denken we alleen maar aan het genot wat te halen is in deze wereld. En we denken aan onszelf, maar we bekommeren ons niet om u. O Heere God, ook uw kinderen, daar waar u het nieuwe leven gewerkt hebt, ook zij hebben nog steeds last van dat overblijvend kwaad in hun leven. En zo zijn wij allen, Heere, schuldig aan het feit dat wij zo vaak onszelf op de voorgrond willen plaatsen. En misschien hebben we een wat bescheiden karakter, dat is mogelijk. Maar dat betekent nog niet dat wij u op de eerste plaats zetten. O Heere, wij bidden u om het krachtige werk van uw Heilige Geest, dat uw Geest ons zou laten zien wie wij zijn uit onszelf. En dat uw Heilige Geest ons zou laten zien dat wij zo vaak tegen u zijn. En dat wij onszelf bedoelen en niet u. Dat we geneigd zijn om tegen u in te gaan. En dat we geneigd zijn uw woord voorbij te leven. En er is veel in deze wereld en in dit leven wat ons verleiden kan. Veel vraagt onze aandacht. Het leven is ook al hectisch. En er is veel wat de aandacht afleidt van u. En daarom, Heere, bidden wij u om de werking van uw Heilige Geest in ons midden. Want uw geest geeft smaak in geestelijke zaken. Uw geest geeft blijdschap en vreugde in het hart. Uw geest werkt een verbroken hart en een verslagen geest. En uw geest opent de ogen voor de schoonheid van de Heere Jezus Christus. En voor de heerlijkheid van uw dienst. En uw geest maakt een mens zeer gewillig door uw kracht. En zo bidden wij u. O Heere Jezus, wilt u uw Heilige Geest op ons uitstorten? En wilt u, o Vader in de hemel, de belofte van de Heilige Geest vervullen? Al leven wij niet meer voor Pinksteren. Het is Pinksteren geweest, u hebt toen uw geest uitgestort, maar u laat uw geest werken naar uw vrijmacht, naar uw soevereiniteit, waar u wilt en wanneer u wilt. O, wij bidden u, werk in ons midden, want tenzij uw Heilige Geest in ons werkt, zal alleen maar de dood het gevolg zijn. En dan hebben we geen toekomst en geen verwachting. Het is alleen maar wanneer uw Heilige Geest in het midden van ons als gemeente woont, dat u werkt in de harten van jongeren en van kinderen, dat u werkt bij ouderen en bij vaders en moeders, wanneer u werkt onder de bediening van uw woord, dan alleen is er hoop en is er alle verwachting. En dat maakt ook alle verschil. Dan zullen geestelijke vragen waar we misschien mee worstelen, ook op deze dag waarop het avondmaal bediend werd. En dat we soms in de kerk kunnen zitten met vragen of met moeite. Misschien wel verwarring. Hoe het ook zij. Heere, wanneer uw geest komt, dan gaat het licht op. Dan gaat de zon der gerechtigheid stralen. En er zal een genezing zijn onder deze stralen. En zo vragen wij u eerbiedig om het werk van uw Heilige Geest. Vergeef ons dat wij u zo vaak bedroeven. En geef uw genade dat zondaren tot bekering gebracht worden. Dat zij die geen lust hebben om naar uw huis te komen, dat zij veranderd zullen worden. En dat jongeren en ouderen samen verbonden mogen zijn in het verlangen om u te kennen, omdat ze gesmaakt hebben in het hart hoe goed God is. En dan kan er niet meer doorgeleefd worden. Dan gaat het niet meer om allerlei vormen. Maar dan gaat het om u in ons. En wij in u. En daar bidden wij u om. Dat uw geest mag werken. In de gezinnen. In alleenstaanden. Door uw woord. Wil het doen, Heere, ook in deze dienst. U hebt beloofd in uw barmhartigheid dat u door de instelling van de prediking, dat u uw kerk wil vergaderen en dat u uw kerk wilt voeden en versterken, wil vermanen en vertroosten, wil het doen, Heere, ook door de zondagse prediking en wil het ook doen nu vanavond. Wij zeggen u hartelijk dank dat we het avondmaal mochten zien vanmorgen, het gevierd mocht worden. En nu zijn we in de dienst van nabetrachting. Wij bidden u of u ons wijsheid wilt geven. Of u ons licht wilt geven. Dat we mogen onderscheiden waar het op aankomt. Dat we harten mogen hebben die door uw geest geleerd zijn. Dat we mogen verstaan voor wie het avondmaal is. En voor wie het niet is. En dat we het mogen verstaan dat u een God bent van barmhartigheid en gewilligheid en goedertierenheid. En dat u een hoorder van het gebed bent. O Heere, daar waar er geworsteld wordt om uw genade. Waar gevraagd wordt, ben ik de zijne of ben ik het niet? Wij bidden u om het licht van uw Heilige Geest. Want u bent de levende God, u leidt door uw woord en door uw geest. Laat u ons houden aan uw woord. En voortdurend zo bij u aanhouden. In alle oprechtheid ons hart voor u neerleggen. En wilt u uit genade spreken door uw woord. Wilt u licht werpen op uw werk in het hart en wilt u werken, Heere, en zo ruimte geven dat er een leven van toewijding mag zijn aan u en aan uw dienst. O Heere, gedenk heel de gemeente. We bidden u voor de jongeren. Sommigen van hen hebben in de afgelopen week uitslag gekregen van examens. We zeggen u dank daar waar er een gunstig uitslag was. En wij verheugen ons met deze jongeren, met deze mijlpaal in hun leven. En Heere, wij bidden u of u hen wilt leiden, dat ze ook bij vervolgstudie, ook dat in afhankelijkheid van u zullen doen. Dat ze biddend hun weg gaan en dat ze u vragen om uw leiding en zorg. Ja, wilt u hen begeerig maken naar uw onderwijs? Niet alleen onderwijs van voortgezet scholing, maar onderwijs van uw geest. En wilt u hen terzijde nemen en zich aan hen openbaren, wilt u zich openbaren aan hen, dat zij geleerd mogen worden door woord en geest. En dat ze zo ook in het dagelijks leven met nuchterheid en verstand hun studie ter hand zullen nemen of een werkkring zullen zoeken. Maar dat ze dat alles mogen doen met u, o Heere. Gedenk ons allen in al onze verschillende omstandigheden. U kent de moeite van het leven, de bestrijdingen. Wij danken u, Heere, dat in u alles te krijgen is. U spreekt zelfs dat u niet alleen water uit de rotssteen wilt geven, maar u zegt tegen Israël, ik had u wel honing uit de rotssteen willen geven. En zo bent u een God die wil schenken. En we mogen met al onze noden, gebreken, worstelingen, mogen we tot u komen. Met al ons verdriet, met onbegrepen wegen. Dan mogen we uithuilen aan uw voeten, Heere. En dan bent u het die vertroost. Want daartoe bent u toch gekomen. Om te genezen de gebrokenen van hart. Om te geven sieraad in plaats van as. En zo wilt u toch werken. Heere, leer ons een aangebonden leven te kennen. Aan uw genade troon. O Heere, zegen ook ons kerkelijk leven. We denken weer opnieuw aan de admissie-examens deze week in Apeldoorn, die nog voort zullen duren maandag en dinsdag. Geeft u wijsheid en genade en alles wat nodig is. Aan hen die opgaan voor het admissie-examen en voor hen die het moeten beoordelen. Heere, wilt u alles leiden en wijsheid geven. Zegent u ons kerkelijk leven. Wilt u werken met uw Heilige Geest onder de predikanten. Wilt u trouw geven aan uw woord. En wilt u onze kerken bewaren bij uw woord. Heere, gedenkt u het werk van de zending? Wilt u uw dienaren die u uitgezonden hebt naar verre landen of die zich daarop voorbereiden, wilt u hen versterken en kracht en genade geven? En laat, Heere, overal uw woord verkondigd mogen worden als nooit tevoren. Heere, wilt u nog meer uitzenden? Mannen die door uw geest onderwezen zijn, geleerd zijn en die met kracht uw woord zullen verkondigen. Wij bidden u ook voor hen die gevangen zijn, omdat zij u lief hebben en uw woord willen vasthouden. Heere, wij bidden u voor de honderden gevangenen in Vietnam, die in moeilijke omstandigheden verkeren, in armoede en gebrek. Heere, wilt u hen allen opzoeken? Wilt u tot hun aller hart spreken en hen vertroosten? Wilt u ook hun geliefden die thuis op hen wachten, vertroosten en bemoedigen? En laat, Heere, de kerk daar mogen groeien tegen de verdrukking in. Wij bidden u ook voor uw kerk in Pakistan, waar vervolgingen zijn, waar uw kinderen zomaar vermoord kunnen worden op valse aanklachten en op gruwelijke wijze gedood kunnen worden. En Heere, wij danken u voor de zachtmoedigheid waarvan we gelezen hebben bij deze Pakistaanse christenen. En dat ze zo ook een getuige zijn. Wilt u, Heer, in hun harten werken die blijdschap waar wij zojuist van gelezen hebben. En wilt u geven dat er voortdurend meer tot bekering komen. Zegen uw dienaren daar, die onder zeer moeilijke omstandigheden uw woord vrijmoedig en blijmoedig verkondigen. Heere, geeft u hen kracht en laten zij door u onoverwinnelijk zijn. Wij bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk onder de Palestijnen, onder de mensen in Libanon, onder de moslims. We hebben het toch gezongen, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o God, staat voortgebracht. Het is een belofte en wij bidden u of u zo wilt werken, ook onder uw volk Israël. Heer, er rust een bedekking op hun aangezicht. Ze kennen u niet. Heere, openbaart u zich aan uw eigen volk en laat de zegen mogen uitgaan over de volken. Heere, zoveel is er om te bidden. Maar wilt u dit gebed verhoren en ons in deze dienst nu nabij zijn, in het preken en in het luisteren, of we hier zijn of thuis zijn. Zegent u ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 32, de versen 4 en 6. 32, 4 en 6. Geliefde gemeente, wat was deze moorman toch een oprecht persoon. Maar is het toch heerlijk om die man te zien zitten in zijn wagen, overdekte wagen, met zijn lijfwacht voor en achter hem, en de koetsier op de bok. En hij zit daar in die wagen en hij leest uit de boekrol van Jesaja. Hij leest daar het woord van God. Wat een prachtig gezicht is dat. Hij schaamde zich niet om in een boekrol te lezen van de God van Israël. Hij schaamde zich niet om in het openbaar gezien te worden met de Bijbel. Deze man zocht naar Christus. Hij had de stem van Christus in zijn hart gehoord, want mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij, zonder dat ze het zelf aanvankelijk doorhebben. Ze volgen hem, ze komen, onweerstaanbaar. Worden ze getrokken naar de kerk of worden ze getrokken naar een christelijk gezin? Worden ze getrokken om de Bijbel zelf te onderzoeken? Of vriendschap te sluiten met iemand die naar de kerk gaat? Professor van der Schuit kwam uit een liberaal gezin, maar ging mee met vrienden naar de christelijke gereformeerde kerk in Den Haag. En zo trok de Heere hem. En zo heeft de Heer ook deze moorman getrokken, helemaal uit Ethiopië. Maar hij had in Jeruzalem niets gevonden. Het was maar een dode boel daar. En hij dacht, hoe kan dit toch? En zo kocht hij die boekrol en daar las hij uit. En dan opeens die onbekende Joodse man. En dan zien we weer wat een prachtig persoon wat deed was deze moorman. Hij schaamt zich niet, deze hooggeplaatste kabinetsminister. Minister, dat hij zegt tegen die Joodse man. Ja, ik begrijp het niet. Kunt u het mij misschien uitleggen? Deze moorman was ootmoedig. En hij nodigde die onbekende Joodse man om bij hem in zijn koninklijke wagen te komen zitten. En toen luisterde hij, en dan zegt Calvijn hier in zijn commentaar, dat deze moorman heeft zo snel zoveel geleerd. Hij was diep onder de indruk van wat Filippus hem vertelde, dat hij ook bij de Heere Jezus wilde horen. Hij wilde ook gedoopt worden en zo is het gebeurd. Filippus doopte hem bij een water waar ze net toevallig langskwamen. Maar God heeft alles geleid in het leven van deze moorman. En dan doet die hooggeplaatste minister van Financiën zijn koninklijke kleden af. Voor het oog van zijn lijfwacht en zijn knechten en de koetsier en wie er allemaal niet bij hem was. En hij schaamt zich niet. Kleed gaat uit. En dan gaat hij in zijn onderkleed, gaat hij dan dat water binnen, in. Met Filippus. En daar wordt hij gedoopt. In de naam van God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. En dan komt hij op uit het water, drijfnat. Filippus heeft hem gedoopt. Hij heeft de overgang heeft hij meegemaakt. Vanuit het heidendom naar het christelijk geloof. Hij hoort nu bij de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Deze moorman is een kind van God geworden, ingelijfd in de familie van God, ingelijfd in het volk des Heren. Ach, deze man. Door zijn omstandigheden kon hij nooit kinderen krijgen. Hij zou geen nageslacht zien. Deze man. Hij zou kinderloos blijven tot zijn dood toe. Maar nu is hij ingelijfd bij het volk van God. En dat nageslacht van Christus is niet te tellen. En ze zijn allemaal broeders en zusters van elkaar. En het zijn er zoveel als het zand aan de oever van de zee. En nu is deze moorman ingelijfd bij dat volk van God. En Gods geest rustte op hem. Hij was vol van de Heilige Geest. Hoe weten wij dat? Dat weet u uit het feit dat hij uit het water opkwam, druipend. Maar hij was vol blijdschap, vol vreugde. Het was de geest die in hem werkte, met volle zicht op Christus, zijn zaligmaker. Hij was vol vreugde, blijdschap. Vreugde in God, naar waarde nooit te danken. Dat u het op mij gemunt had, Heere. Dat u mij geleid hebt en getrokken hebt om hier naar Jeruzalem te komen. En toen ik dacht, ik vond niets en het is allemaal te vergeefs. En toch kon ik niet nalaten om te lezen en te zoeken. Wat is dit en wat mis ik nu in mijn leven? En u bent gekomen. U hebt vrede gegeven door het bloed van uw Zoon. Als een brandhout uit het vuur gerukt, opgeraapt uit het vlakke des velds, het vlakke van het veld waar een kind wat ongewenst was gelaten werd en de nomaden trokken verder en dat kind stierf. Dat gebeurde. En zo was ik. Zo getuigt die moorman. En God heeft mij gevonden. Wat een blijdschap. Wat een vreugde, blijdschap. Wanneer u vanmorgen aan het avondmaal was, dan hoop ik dat u ook iets van die tere vreugde gesmaakt hebt. Dat de Zoon van God, uw zaligmaker, is. En dat Hij met u doorgaat. Zo kan er ook onder de tekenen van brood en wijn gezien worden. Met diepe dankbaarheid op deze borg. En dat u het weer opnieuw bevestigd hebt. Dat u niet van uzelf wil zijn. Maar dat Hij alles voor u is. En dat u met dankbaarheid zag op dat onuitsprekelijk offer van de Heere Jezus. Dat Hij zijn bloed stortte. Hij werd verbroken. Hij moest wegzinken in de bodemloze put. En de vloed van Gods toren ging over Hem heen. Gods enig innig geliefd Zoon. Waar ik had moeten zijn. En Hij zei, ik neem uw schuld. En ik zal het wegdragen. En u neemt mijn gerechtigheid, die vrolijke ruil waar Luther het over had. Het is niet te begrijpen. Zoveel genade, zoveel liefde. Ik hoop ook, gemeente, dat u ook in het persoonlijk gebed bij tijden een vreugde mag ontdekken in God. Dat u daar in de stilte mag ervaren dat God van u af weet. En dat zijn woord mag oplichten voor u. En dat zijn woord ruimte geeft en troost schenkt. En dat u het weten mag daar heel persoonlijk. Dat niemand bij is. Hij is van mij. En ik ben van hem. Zo komt de geestelijke gemeenschap met de opgestane Christus, dan komt er blijdschap. Deze moorman, hij reisde zijn weg met blijdschap. Zijn verstand was verlicht. Het was zonneklaar dat de Heere Jezus verkondigd werd, al in dat boekrol Jesaja. En heeft het meegenomen terug als een schat. Hij heeft gezien dat de Heere Jezus de zaligmaker is van heel de wereld. Hij heeft het gezien, hij heeft er ook gelezen in die boekrol. Jesaja, daar staat eigenlijk alles in. Wat een prachtig boek om mee te nemen. Er wordt gesproken over de doodstaat van de mens. Over de verlossing door de Heere. Er wordt gesproken over het nieuwe hemelrijk en de nieuwe hemel en aarde. Er wordt gesproken, zelfs een ontmande hoeft niet te zeggen, ik mag niet bij het volk des Heeren horen. Wat zal die man dat met vreugde gelezen hebben, een paar hoofdstukken verder. En dan las hij van de dood en de opstanding van Christus in Jesaja 53, toen Filippus daar langs liep. Alles staat daarin. Heel het Nieuwe Testament, dat vindt u terug in het Oude Testament. En ook in dat boek Jesaja. Gods woord is zo machtig mooi. 700 jaar daarvoor heeft Jesaja het letterlijk geprofeteerd. Een kind is ons geboren. En de maagd zou zwanger worden. Hoe groot is God dat hij zijn woord ons gegeven heeft. En dat woord, dat wordt steeds weer bevestigd. En dat woord is de waarheid van begin tot einde, want dat beleeft u in het hart. Daarom weet u het. Als u die vreugde beleeft in het hart, dan neemt u heel dat woord aan, dan is er geen discussie meer. Vader zegt het, de Heere zegt het, hij die zijn bloed gestort heeft, dan mag ik op dat woord hopen. Daar steun ik op, mijn toeverlaat. Mijn rotssteen, mijn licht, mijn alles. Nou, zo ging die man terug naar Ethiopië. En hij kwam daar terug en hij kende waarschijnlijk Psalm 3 niet, maar hij heeft het gezegd, gij hebt me meer vreugde in het hart gegeven dan anderen smaken in een tijd. Verblijd en alles wat deze wereld hen biedt. Nee, daar kon hij geen vreugde meer in vinden. Hij had nu een ware schat ontvangen. Zo werkt Gods geest. Dan bekoort de wereld niet meer. En dan bekoort de muziek van de wereld niet meer. Dan bekoort Christus u alleen. Dan wilt u één ding. En dat is de gemeenschap met Christus behouden. En het verdiepen. En hem meer kennen. Want hij is die onwaardeerbare schat. Daarom houden de kinderen van God in Pakistan het vol. Omdat ze die vreugde in het hart kennen. In hun armoede, in hun leed, in hun nood, in hun slavernij. Daarom kon Guido de Breij het niet opgeven. En was hij bereid zijn leven te geven. Blijmoedig, waarom? Vanwege deze vreugde. En wat is het toch heerlijk, de blijdschap van deze moorman. Maar er is nog iemand hier. En dat is Filippus. En wij lezen die merkwaardige woorden. Dat de Heilige Geest Filippus wegnam. Dat is bijzonder. Dat lezen we niet vaak in de schrift. De geest des Heren nam Filippus weg. En dan staat er niet, Filippus ging weer verder. Nee, de geest des Heren nam hem weg. En hij werd gevonden te Azote. Dat is een bijzonder ingrijpen geweest in het leven van Filippus. God kan alles doen. God heeft alles geschapen. En de Heere Jezus heeft zijn knecht gezonden naar een eenzame weg om die moorman tot Christus te leiden. Maar daarna verdoet de Heere Jezus, met eerbied gesproken, niet de tijd. Dan moet zijn trouwe knecht Filippus ergens anders naartoe. En hoeft hij niet lange tijd te lopen door een woeste weg totdat hij eindelijk weer daar komt. Dan hoeft hij niet nog langer bij die moorman te blijven. Dan zou die moorman zich kunnen hechten aan Filippus. Dat moet ook weer niet. Filippus valt weg. De dienaren van het evangelie vallen weg. Het gaat niet om hen. Het gaat om Christus in uw hart. En zo nam de geest des Heren Filippus weg. Er waren nog meer mensen die het evangelie moesten horen. Met haast. Want de Heere maakt haast. Ook vandaag nog. Met haast. Worden als nooit tevoren zendelingen uitgezonden. Want de tijd nadert wanneer deze wereld stopt. Het gaat niet zo door. En nou moet Filippus het evangelie verkondigen aan de Filistijnen. Want hij werd gevonden te Azote. En Azote, dat betekent Asdod. Dat is een stad van de Filistijnen. En daar heeft hij het evangelie gepreekt. De Heilige Geest heeft zo een wonder verricht in het leven van Filippus, hem zomaar weg te halen en over te brengen naar het land van de Filistijnen. Er wordt vaker van gesproken in de schrift dat de Heere dit doen kan. U kent die geschiedenis wel van de profeet Elia. En dan zegt Obadja, een godvrezende man, die de Heere van zijn jeugd af gevreesd had, die met gevaar van zijn eigen leven 2 groepen van 50 profeten beschermde tegen de hete, bittere vervolgingen van Jezebel. Een godvrezende man die zegt tegen Elia, ja, nou moet ik naar Ahab zeggen dat u er bent. Maar het mocht geschieden wanneer ik van u zou weggaan, dat de geest des Heren u wegnam. Ik weet niet waarheen. Daar wordt het ook gesproken. Dat de geest des Heren zomaar iemand wegneemt. En zo hebben de leerlingen op de profetenscholen, die predikanten die in opleiding waren, zouden we zeggen, op de profetenscholen tegen Elisa gezegd, nadat Elia weggenomen was, in 2 Koningen 2 vers 16, laat ons heen gaan en uw Heer zoeken, of niet misschien de geest des Heren hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. En Elisa zei, nee, je moet niet zoeken. Ze hebben 3 keer steeds gevraagd, nou ga dan maar zoeken. En ze vonden niets. En we lezen daadwerkelijk dat de Heere Elia wegnam. In een stormwind met een vurige wagen. Opeens een vurige wagen die ging tussen Elia en Elisa door. En Elia werd opgenomen, zijn mantel viel af met vurige paden en wagens. En hij ging op en Elisa zag het. Mijn Heer, wagens en ruiters van Israël. Omdat u de machtige was onder Israël. U hebt het woord Gods verkondigd. Heel het volksbestaan hing eigenlijk van u af. Naar de mens gesproken. Maar de geest nam hem weg. U leest het nog meer in de Bijbel. De profeet Ezechiël. Hij was daar in Babylon, Irak, aan de rivier Gebar, een zijrivier. En daar had hij heerlijke visioenen gezien. En dan lezen wij in Ezechiël 8 dat een engel kwam en nam hem bij het haar van zijn hoofd. En de geest voerde mij op tussen de aarde en tussen de hemel en bracht mij in de gezichten Gods te Jeruzalem. De profeet werd overgebracht naar Jeruzalem in een gezicht. Hij zag precies wat daar gebeurde. Hij zag de mensen. Hij was daar, hij zag al de afgoderij. Want God kan een mens zomaar overbrengen naar een andere plaats. En op zich is dat eigenlijk helemaal niet vreemd. Want hij is toch de machtige God. U leest het toch ook van apostel Paulus. Dat hij zegt in 2 Korinthe 12, in vers 3, dat hij zegt wat er met hem gebeurd is. En dat zegt hij, omdat die Korintiërs door dwaalleraren begonnen te denken dat Paulus maar niks wist. Dat hij geen bijzondere openbaringen had. En die dwaalleraren die zeiden, oh, wij hebben bijzondere openbaringen. En wij kunnen u van mooie dingen zeggen, Paulus niet. En dan moet Paulus zich verantwoorden in de tweede brief aan de Korintiërs. En dan zegt hij, nou, ik ben onwijs geworden. U hebt mij gedrongen om te roemen, maar ik wil alleen maar roemen in de Heer. Maar dan spreekt hij het uit. Dat bijzonder in 2 Korinther 12 vers 3. En hij zegt, ik weet niet hoe het gebeurd is. In het lichaam of buiten het lichaam. U wilt iets horen, ik zal u iets vertellen. Dat de Heer mij opgenomen heeft. En dat ik onuitsprekelijke dingen gehoord heb in het paradijs. Ik kan niet eens onder woorden brengen wat ik daar gezien heb. Gods geest bracht hem daarheen. En waarom zou de Heer dat gedaan hebben? Omdat Paulus alleen stond tussen zoveel goddeloze mensen. En overal waar ik kwam werd hij geslagen en allemaal ellende meegemaakt. Hij moest lijden, veel lijden. Had de Heer al tegen Ananias gezegd in Damascus. En om hem te bemoedigen en te versterken, heeft de Heer hem laten zien waar het eigenlijk allemaal naartoe gaat. Naar de Heer, het heerlijke paradijs. En weet u, het is, ik las in de levensbeschrijving van Ivan Moisev, misschien hebt u het ook wel eens gelezen, het boek Vanya heet dat, geloof ik. En ik heb mensen gesproken in Chisinev in Moldavië die hem gekend hebben en bevestigd hebben. Wat in dat boek staat, dat Ivan Moisev was, hij deed dienst in het communistische leger in de tijd dat er nog communisme was in Rusland. En hij werd vervolgd daarin. Hij zou uiteindelijk ook doodgemarteld worden. En toen werd zijn lichaam werd in een loden kist teruggestuurd naar Chisinev. En het was met zegels verzegeld. Mocht niet openmaken. Ze hebben het wel opengebroken. En toen zagen ze zijn lichaam, wat ze allemaal met hem gedaan hadden. Ze hebben er foto's van gemaakt en gesmokkeld naar het buitenland, naar het westen. Hij had het vreselijk in het leger. Maar er waren ook bijzondere dingen die hem overkwamen. Bijzondere dingen die niet te verklaren waren vanuit de mens. Dat de Heer hem bijzonder vertroost en bemoedigde. Is hij getuigd dat een engel hem meenam. Dit staat niet in de Bijbel, dat begrijpt u. Misschien is het ook niet waar hoor. Ik kan daar ook niet voor instaan. Maar ik persoonlijk ben al geneigd te geloven dat de Heer dat doen kan. Dat is toch ook nog Bijbels, daar lezen we van. Dat de Heer hem meenam. En dat op een andere plaats. Hij spreekt zelf over een andere planeet. En dat er allemaal bloemen waren. Een heerlijke geur. Plaats van licht. En van vrede. En van blijdschap. Hij vroeg zich af waar hij terechtgekomen was. Hij dacht zelf dat het een visioen was. Dat het hij niet zelf was. En toen de volgende morgen. Toen vroegen de soldaten aan. En waar was jij vannacht? Want je krib was leeg. En toen schrok hij. Hij dacht, goed, wat is er precies gebeurd met me? Hij besefte dat hij toch lichamelijk ergens anders geweest was. Daar heeft hij later voor getuigd voor de ouderlingen in de baptistengemeente in Chisinev. En toen ging hij weer terug het leger in. Hij was thuis voor verlof en toen werd hij uiteindelijk doodgemarteld. God kan zulke dingen doen. Daar moeten we nou niet naar gaan staan dat dat gebeurt. Dat zijn bijzondere dingen. Maar die mensen overkwamen ook heel bijzondere dingen. Wij willen niet doodgemarteld worden. Daar gruwen we van. We moeten niet aan denken. U ook niet. Maar God weet hoe hij zijn kinderen moet ondersteunen en dragen. Paulus werd ondersteund. Want de Heer heeft de macht om mensen over te brengen. De geest des Heeren kan hen opnemen. En uiteindelijk zal dat gebeuren met elk kind van God. Wanneer hij de laatste adem uitblaast en verlangt naar zijn zaligmaker, dan komt de geest Gods of de engelen en nemen hem mee, opdat ze dan bij de Heere zullen zijn. Ze worden allen overgebracht bij hem in het paradijs, in die plaats van licht en vreugde, dat wij niet begrijpen. Nou, in ieder geval, zo werd Filippus overgebracht naar Azote, Asdod van de Filistijnen. En daar heeft hij het gepreekt, het evangelie. En Filippus, hoe ging het met hem verder? Hij bleef de Heere trouw dienen. Hij verkondigde Gods woord daar en ging vandaar naar het noorden, langs die kustplaatsen en overal waar ik kwam, verkondigde hij het evangelie. En u kunt erop rekenen dat overal kwamen mensen tot bekering. En dat er een begin was van gemeentevorming in al die plaatsen. Het was een heerlijke tijd waarop de Heere zo machtig werkte. En zo kwam hij terecht aan Caesarea, aan de kust van de Middellandse Zee. En zo heeft Filippus trouw gewerkt. Maar hoe is het gegaan met deze moorman? Opeens was Filippus weg. En de moorman keek om zich heen en Filippus, hij is weg. Die Joodse jonge man die hem de weg naar het evangelie verkondigd had, die hem Christus verkondigd had. Hij was opeens weg. Wat zal die moorman geschrokken hebben? Oh nee hoor. Nee hoor. Hij is niet geschreven. Hij was niet geschrokken. Want deze man was vol met de Heere. En dat ziet u in onze tekst in dat woordje want. In dat woordje want. De kameling zag hem niet meer. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Dus de kameling zag hem niet meer. Want hij was vol met Gods geest. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Hij was gericht op de Heere. Hij zag hem niet meer. En hij hoefde hem ook niet meer te zien. Al zal hij zielsveel van Filippus gehouden hebben. Maar hij zag hem niet meer. Want hij was vol met de vreugde en de blijdschap des Heren. Want die vreugde van God doorstraalde hem. Hij had de schat van grote waarde gevonden. Hij lette niet meer op Filippus. En zo werkt de Heere. Altijd naar zichzelf toe. En dat is zo heerlijk, want de Heer is de bron van alle licht. De bron van vreugde, van blijdschap. De bron van alle kracht. En doordat de Heer naar zichzelf toe werkt, is dat ook tot de eer van zijn naam. En dan verblijdt de mens zich in God. En dan hebt u in die ogenblikken niemand nodig. Alleen de Heere. Dan ziet u alles in hem. En hebt u niemand nodig. Alleen maar hem. Soms kan het zijn in het leven van een kind van God dat de Heere overkomt. En dan is uw ziel vol van de liefde en de goedheid Gods. En dat zou u dan willen vasthouden. Heel uw leven lang. En in die momenten denk je ook, nou zal het altijd zo blijven. Maar dat gebeurt niet. Want u bent nog hier op deze aarde. Maar de Heere kan een voorsmaak geven. En dan hebt u niemand nodig. Dan let u op niemand. Hebt u alleen de Heere nodig. Hebt u alleen de Heere nodig, dan is Hij alles. En dan kan de Heer het in het leven weer eens komen te bevestigen. Dan moet u niet gaan richten, dan moet ik dat meemaken. Ik moet het meemaken in mijn leven dat ik een periode heb van zulke diepe blijdschap. En dat ken ik niet en dat heb ik niet. En dat, daar moet u zich nou niet op gaan richten. Dat moet nou niet het doel van uw zoeken naar de Heere zijn. Want het gaat zelfs niet om die blijdschap. Het gaat om de Heere zelf. En de Heere weet wat u nodig hebt. En overeenkomstig uw roeping in het leven zal de Heere bemoeienis met u hebben. Maar wij mogen een geestelijke ervaring niet normatief gaan stellen. Houdt u zich aan het woord van God en aan de Heere Jezus Christus als de zaligmaker van zondaren. U moet niet u richten op een bepaalde ervaring die ik moet hebben. U moet op een hoger plan zijn, op Hem zien. En dan zal God zelf met u doen wat Hij goed dunkt. Hij trekt een zondaar naar zich toe. En Hij leert die zondaar zonde en genade zien. Er komt de vrucht van de geest openbaar en tot die vrucht hoort liefde en blijdschap en ootmoed. Dat wordt geleerd en de mate kan weer verschillen. Daar is God vrij in. En ook zo'n initiële grote vreugde, dat gaat ook weer over. Dat is niet het normale christelijke leven dat zich voortzet in het leven. Er is altijd iets van vreugde in God, naar waarde nooit te danken. Dat is er altijd wel. Maar die grote, diepe vreugde wat deze man gehad heeft, daar is de Heere vrij in. Soms kunt u aan het avondmaal ook hebben. Zonder dat u nou voor uzelf een bijzondere, diepe geestelijke ervaring hebt, maar dat u hem ziet onder die teken van brood en wijn en dat het stroomt door uw hart heen. Mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. Dan ziet u hem in zijn schoonheid. Dan hebt u vreugde in Christus. Maar waarom nam de Heilige Geest Filippus weg? Filippus had toch nog een tijd bij die man kunnen blijven. En had hem toch nog meer kunnen uitleggen van de Heere Jezus. Had hem meer van de andere schriften kunnen uitleggen. Jazeker. Had allemaal gekund. Maar het was nu beter dat Filippus weggenomen zou worden. En opdat opeens Filippus weg was, dan zegt Calvijn. Zo wist die moorman dat Filippus door God gezonden was. Het was nog ter bevestiging van de boodschap van Filippus. En zo kon die moorman ook Filippus niet bedanken. En hem geen financiële vergoeding geven. Of een ander geschenk geven. Dat kon allemaal niet, dat moest ook allemaal niet. God moest alle eer ontvangen. Deze moorman had ook Filippus niet meer nodig. Ja, die moorman moest nog van alles leren. Maar Christus zou voor hem zorgen. En de Heilige Geest zou hem leiden in al de waarheid. Hij heeft Filippus niet eens gemist. Want hij was zo ingenomen door de Heere God. En hoe is het verder gegaan met deze moorman? Hij is zijn weg verder gereisd met blijdschap. En reken maar dat hij die boekrol van Jesaja met vreugde gelezen heeft en herlezen heeft. En dat hij nu begreep wat hij las. En reken maar dat hij vol van de Heilige Geest terugkwam daar in Ethiopië. En dat hij daar getuigd heeft aan Candace en aan anderen. Wat hij toch gevonden had daar in dat land Israël. Dat de God van Israël is in zijn hart gekomen. En ze zagen het ook aan hem. Hij was een ander mens. Liefde straalde van hem af en de blijdschap en de vreugde. De mensen wisten het, dit is authentiek, dit is echt. En zo heeft deze moorman het woord van God verkondigd. En we weten het zelfs uit de oude kerk dat hij dat gedaan heeft. Irenaeus. Hij leefde omstreeks 185. Hij was een leerling, een theoloog uit de vroege kerk, een predikant. Hij was een leerling van Polycarpus. En u kent die naam wel. Polycarpus was weer een leerling van Johannes de Apostel. En Irenaeus schrijft in een boek tegen de dwaling. Ik heb vorige week opgezocht en gelezen dat deze moorman, na het getuigenis van Irenaeus, in de streken van Ethiopië gepreekt heeft dat er maar één God was en dat deze God verschenen was als mens en dat hij zichzelf heeft overgegeven tot in de dood als een verzoening voor de zonde van de mens. Zo heeft hij waarschijnlijk gepreekt. Maar het grote kenmerk dat de Heilige Geest ons openbaart is dat hij zijn weg reisde met blijdschap. En dit maakt het christelijk geloof zo heerlijk. Want er is in het christelijk geloof, in de omgang met de Heere, een blijdschap en een vreugde en een liefde die u nergens anders kunt vinden. Die vreugde is heerlijk. En dat heeft Filippus zelf in zijn hart ervaren toen hij persoonlijk Christus had leren kennen, Filippus. Maar hebben die mensen in Samaria ook ervaren. Ze kwam een grote vreugde op die stad. En hier ziet u het weer. Deze man, deze heiden. Hij was vol met vreugde, met blijdschap. Want wanneer de Heer de schatten van het eeuwige leven opent. En wanneer de geest Gods, de liefde Gods in het hart uitstort. Dan wordt alles anders. Dan beleeft u dat alles lijkt anders. De zon lijkt heerlijker te schijnen. En de bloemen, ze schijnen mooier te zijn. Er is een glans aan het leven. Ja, er is een glans aan u. En dat werkt Gods geest. En u wordt gunnend voor elk mens die u tegenkomt. U hebt vrede met de stenen van het veld. U bent vrijgemaakt van de slavernij van de duivel. Verlost van de toren van God over de zonde. U wordt overgezet vanuit de duisternis van de dood in het licht van het leven. O, het is zo rijk als daar de ogen voor open gaan. Die moorman ging naar huis met de vrucht van de Heilige Geest op hem. Vol blijdschap. En Spurgeon zegt ergens dat toen hij eerst zag dat zijn zonden verdronken waren en dat hij 5 jaar in het donker gelopen had. En toen als een jongen van 16 jaar onverwacht bij die Primitive Baptist Church tot bekering kwam onder een heel eenvoudige prediker die alleen maar kon herhalen eigenlijk, zie op Christus. U kent het wel als u de levensbeschrijving van Spurgeon gelezen hebt. Spurgeon zegt dan, nou het was zo'n blijdschap in mijn hart. Ik had wel kunnen springen van de aarde naar de hemel. En daarom zegt Spurgeon, is het ook ongepast voor een kind van God die vrijgekocht is. Die een toekomst heeft weggelegd om zwaarmoedig door het leven te gaan. En te neergeslagen. Hij behoort opgewekt te zijn als zijn zonden vergeven zijn. We moeten ons schamen voor te neergeslagen gezichten en een leven zonder vreugde. Dat zegt Spurgeon. Nou, Spurgeon heeft het zelf ook meegemaakt hoor. Dat hij zwaar depressief was. En daarom heeft de Heer hem ook klein gehouden. En in staat gesteld om een dienaar van het evangelie te zijn. Maar een kind van God behoort blijmoedig te zijn in de Heer. Maar dat kan een mens niet bij zichzelf opwekken. Dat is kunstmatig. Dat kan niet. En toch moet een kind van God ervoor waken dat ze niet maar bedrukt en terneergeslagen en negatief door het leven gaan. Dat leven met de Heere is geen donkerheid, is geen verdriet en ellende. Het is niet goed om te denken dat het meer godzalig zou zijn om maar bedrukt en bedroefd en zwaarmoedig door het leven te gaan, in plaats van vreugde te hebben in God. Daarom zegt Paulus het ook: verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik: verblijd u. Het is een opdracht om ons te verzetten tegen zwaarmoedigheid. En ik weet, dat hebben we niet altijd onder onze eigen controle. En we worden ook bestreden. Dat kan allemaal waar zijn. En het is ook waar. En daarom moeten we ook steeds weer aan zijn voeten terechtkomen. Om daar weer licht op hem te krijgen. Maar er zijn dingen die bedrukken. Dat weet ik ook. Maar toch, verzet daartegen. Probeer. Wanneer u misschien weer moedeloos bent. Dat u dan ziet op het woord. Op wat de Heere gedaan heeft, wat de Heere doen zal. En dat er weer gekeken mag worden naar de feiten. Naar de heilsfeiten, maar ook de feiten uit uw eigen leven. Als u nou aan het avondmaal geweest bent en u de goedheid van de Heere voor u gezien hebt. Dan behoort u zich te verblijden in God. Dat u goede moed mag hebben. Om verder te gaan. Daarmee is de bestrijding niet weg. Daarmee is de pijn niet weg. En daarmee is de aanvechting niet weg. Maar dat u mag u toch moed vergaderen uit die God die begonnen is en ook door zal gaan. Mag u om bidden. En bidden om de Heilige Geest. Dat er zo een vrucht mag komen in uw leven. Zie wat God gedaan heeft voor u. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ga dat nou maar doen. Ga het maar voor u opsommen. Zoveel voorrechten heeft God u gegeven. En ga dan maar eens bedenken wie u voor God geweest bent. En ga daar maar eens een lijstje van maken. Dan duurt het niet lang of uw hart gaat verbreken. Dan bent u goed voor zo iemand als ik ben. En die vreugde des Heren geeft ook kracht aan een mens. Zegt Nehemia 8 vers 11. De blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Daarom ging die moorman ook versterkt terug. Hij was bezield. Hij was bekrachtigd. Hoe dan? Door de vreugde des Heren die op hem was. En zo kunt u ook nieuwe krachten ontvangen. Door de vreugde die er ligt in God. Dan hebt u moed om verder te gaan. Hij zal mij niet begeven, hij zal mij niet verlaten. En als u nou aan het avondmaal geweest bent en u gezien hebt hoe God zijn enige geboren zoon voor u persoonlijk gegeven heeft. En dat al dat lijden van de Heere Jezus was nodig voor u alleen. En dat geldt voor al Gods kinderen. Het is niet maar één druppel van dat bloed, nee. Heel dat lijden was helemaal nodig om één zondaar te behouden. Zou er dan geen blijdschap moeten stralen door uw hart? En een gebed, Heere, neem mij. Trek mij achter u aan. Dan gaat u ook goed spreken van die Heere. En dan herkennen ook mensen de liefde van de Heer in uw hart. Dan wordt u een getuige, niet in Ethiopië, maar wel in uw gezin, in uw omgeving. En dan wordt de dienst van de Heere niet een last, maar een vreugde, genade, blijdschap. En zo wordt dat ook aantrekkelijk voor jonge mensen die dat zien aan u. Dat zien uw kinderen aan u. Zien ze aan uw bewogenheid en vreugde en liefde en aanhankelijkheid en verwachting. Mag u zo leven? Behoort het niet zo te zijn? Met zo'n God die dwars door alles heen kan leiden en wonderen doen. moeten we zo niet als een voorbeeld zijn voor elkaar in de gemeente, in ons gezin. Maar als u dit niet kent in uw leven, geef u zelf toch gewonnen. Buig neer en spreek het uit voor de Heer dat u niet meer verder wilt zonder hem, dat hij alles te zeggen moet hebben. Smeek hem om zijn genade in uw leven. Misschien kwam u vanmorgen niet aan het avondmaal en daar bent u nu bedroefd om. Het is voor u een worsteling. Nou, laat het een worsteling zijn, maar ga daar niet zelf in rondroeren. Ga daarmee naar de Heere toe. Het is niet normaal dat iemand aan het avondmaal komt. Het is ook niet normaal dat iemand afblijft van het avondmaal. Daar moeten we mee werkzaam zijn. De Heer is niet ver van u. Buig voor hem. Hij kent hen die wachten en naar hem uitzien. En wanneer u de Heere vreest, laat er dan ook vreugde zijn in God. Vreugde in Christus, vreugde in de Heilige Geest. Voor alles wat de Heilige Geest doet en wat Christus gedaan heeft. Laat er vreugde zijn in God de Vader, die zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Laat er vreugde zijn in het huis Gods, in het huis des Heren, deze heerlijke plaats waar we zo vaak bijeen mogen komen, waar we zo vaak in alle rust het woord van God mogen horen, waar we in stilte mogen luisteren en zingen. Dan moeten we geven om het huis des Heren. En als we maandag een vergadering gehad hebben en u weet wat nodig is om dit huis verder stand te doen houden en nog meer functioneel te laten maken, dan mag u niet zeggen, oh, daar zorgt een ander wel voor. Dat mag niet. Daarmee zondigt u tegen uw plicht. Dan moet er liefde zijn voor het huis des Heren. En dan moet er gegeven worden. En dan moet de kerk hier niet staan te bedelen, moet een dominee niet bedelen en een renovatiecommissie niet bedelen. Dan moet het één keer gezegd worden, dit is wat nodig is. En dan moeten we allemaal uit liefde tot de Heere onze verantwoordelijkheid nemen. Dat is blijdschap en vreugde in het huis des Heren. Maar het kan ook zijn dat u voor uzelf leeft, zonder God. Nou, zolang u buiten Christus bent, dan bent u onder de toren van de Heere. Dan acht u zijn bloed onrein. Maar hij biedt u nog zijn vrede aan, zijn vreugde aan. Geef u gewonnen. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Het leven met de Heere is vreugde. Dan kunnen er tranen geschreid worden van ontroering. Dan zijn er ook tranen van verdrukking en tranen van strijd, tranen vanwege de gevolgen van de zonde. Maar die hier met tranen zaaien, die al die tranen leggen voor de Heere, die met tranen de Heere zoeken, die met tranen zaaien, zullen oogsten met vreugde. En dan zal de Heere zijn volk overbrengen en uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Amen. Laten wij zingen Psalm 16, de versen 3 en 6. Laten wij bidden en danken. Eeuwige majesteit, hoe groot zijn uw daden. Een mens aan het stof gekluisterd, beseft uw daden niet. Een onbekeerd mens beseft niet hoe groot de rijkdom is wat u geeft. Verzadiging van vreugde. De lieflijkheden van zalig hemelleven, dat bewerkt u. Dat geeft u zelfs in uw goedheid soms een voorsmaak van. Zodat mensen ingewonnen worden en geheel vrijwillig, gewillig gemaakt zijn in de dag van uw kracht. Heere, wil met uw kracht werken, wil overkomen, ook bij ons, wil inwinnen voor uw dienst. Laat uw geest mogen werken. Bewaar ons ervoor dat we uw geest zouden bedroeven. Laten we, Heer, onze verantwoordelijkheid nemen, ook in het midden van de gemeente, in het praktisch leven van de gemeente. Maar laten we ook onze verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van u, van uw woord, van uw eis om u te kennen, u lief te hebben en ons in u te verheugen. Leer het ons, Heere, dat we mogen ervaren dat de blijdschap des Heren kracht is. Ja, onoverwinnelijke kracht, dwars door de dood heen. Heere, heb bemoeienissen met ons. Uit genade. Amen. Zingen we 126, het derde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.